Les 2. Wat zijn jouw belangrijkste persoonlijke waarden? Dit is een korte les. Als je 2 methodes kiest om te doen, dan kun je de les binnen een half uur of een uur afronden. Heb je het gevoel dat je er langer over wilt doen? Doe dat ook gewoon. Jij bepaalt het tempo. In les 1 heb je een lijst verzameld met maximaal 10 persoonlijke waarden. Niet elke persoonlijke waarde is even belangrijk. Sommige persoonlijke waarden zijn zo ongelooflijk belangrijk dat je er niet over wilt onderhandelen. En sommige persoonlijke waarden zijn belangrijk, maar je bent bereid, als iets of iemand anders je ook veel waard is, om te onderhandelen of concessies te doen. En dat hoeft niet de hele tijd, want dan gaat het wel wringen, maar in bepaalde situaties. Meer daarover kun je horen in les 6. Les 6 is namelijk mijn persoonlijke waarde en die van een ander. Hoe gaat dat samen? We gaan naar stap 1. Om je belangrijkste persoonlijke waarde boven water te krijgen, ga ik je helpen met een aantal methodes. Lees ze door of luister ernaar en kies degene eruit die je aanspreken. Je mag ze allemaal doen, maar dat hoeft niet. Eén is al voldoende. Ik zal eerlijk zeggen, ik zou zelf er 2, max 3 uitkiezen. Als je ze allemaal wil doen, kan het zijn dat de drempel te hoog wordt om te beginnen. En je zult niet heel veel meer eruit halen als je er bijvoorbeeld 2 gaat doen. Pik een methode eruit en probeer je zoveel mogelijk in te leven in de situatie die daar beschreven staat. Zie het voor je en voel de emoties die in je opkomen. De een kan dat beter dan de ander. Hoe meer je een beeld vormt van de situatie, hoe beter. Lukt dat niet bij een bepaalde methode, kies dan een ander. Schrijf de antwoorden op de vraag op en als je daarmee klaar bent, ga je naar stap 2. Overigens is dit ook leuk om dit met een ander te doen. Methode 1, de dood. We beginnen meteen heftig met de dood. Mensen leven vaak intensiever en betekenisvoller als ze beseffen dat het leven eindig is. We worden ons bewust van onze persoonlijke waarden als we beseffen dat we ooit zullen sterven. Kort voor zijn overlijden zei Apple-oprichter Steve Jobs: "Mezelf eraan herinneren dat ik binnenkort dood ben, is het belangrijkste gereedschap dat me helpt om de keuzes in het leven te maken. Omdat bijna alles, alle verwachtingen van buitenaf, alle trots, alle angst om te mislukken, wegvalt in het zicht van de dood. Alleen wat echt belangrijk is, blijft over. Jezelf herinneren dat je doodgaat is de beste manier die je kent om niet in de val te trappen van denken dat je iets te verliezen hebt. Je bent al naakt. Er is geen reden om niet je hart te volgen." Hoe het hoort, dus de normen en de verwachtingen van anderen die niet bijdragen aan ons eigen geluk, vallen weg als we beseffen dat het leven eindig is. Misschien heb je zelf wel een ervaring in je leven, bijvoorbeeld bij verlies of ziekte. Dat je ineens beseft waar het allemaal om gaat. Al het andere valt weg. Er is nog maar 1 ding belangrijk. Op dat moment valt dus alles weg, maar je hebt niet zo'n nare ervaring nodig om je hiervan bewust te worden. Wat wel nodig is om even bewust stil te staan bij het feit dat je dus dood kan gaan. En bezig te zijn met wat voor jou belangrijk is in het leven en hoe je leven vorm kan geven op basis van die waarden. De eerste methode is je dus bewust worden van het feit dat je leven eindig is. Stel je eens voor, je gaat over een paar dagen naar de huisarts en die vertelt dat je nog maar 3 maanden te leven hebt. Hij vertelt ook, in die 3 maanden zal je levenskwaliteit nog aardig goed zijn en in de laatste weken zul je merken dat de levenskwaliteit rap achteruit gaat. Dat is wat ze voorspellen. Wil je dan dus deze vragen beantwoorden? Op het moment dat je hoort dat je nog maar 3 maanden te leven hebt, wat wordt dan heel belangrijk voor je? Welke dingen zijn dan ineens niet meer zo belangrijk? Ik zal de vragen zo meteen herhalen. Met wie wil je nog tijd doorbrengen en hoe? Wat of wie ga je heel erg missen? Wat ga je doen met die 3 maanden? En als je kinderen hebt, wat wil je ze nog meegeven? Waarvan heb je spijt? Ik ga ze nog een keer opnoemen. En weet ook, je kunt de methode in tekst erbij pakken. Dat is misschien toch wat makkelijker dan de audio steeds herluisteren. Even opnieuw. Je hoort dat je nog maar 3 maanden te leven hebt. Wat wordt dan heel belangrijk voor je? Welke dingen zijn dan ineens niet meer zo belangrijk? Met wie wil je nog tijd opbrengen? En hoe? Wat of wie ga je heel erg missen? Wat ga je doen met die 3 maanden? Als je kinderen hebt, wat wil je ze nog meegeven? En tot slot, waarvan heb je spijt? Sommige mensen bij mij in de praktijk worden heel erg emotioneel. Sommige mensen kunnen dan zelfs niet meer helder denken. Misschien gebeurt dat ook bij jou. Als dat het geval is, neem dan heel even pauze. Of als je merkt dat je echt niet meer helder kan denken, dat je emoties je helemaal meeslepen, sla dan deze methode over en doe gewoon 1 van de andere methoden. De juryplicht, methode 4, werkt voor de meeste mensen erg goed. Ik zou sowieso adviseren om die te doen. Dan gaan we naar methode 2, de tovervee. Hiervoor moet je wel een beetje fantasie hebben. En merk je dat het niet lukt, sla deze dan over en kijk welke methodes je meer aanspreken. Stel, je komt op straat een vee tegen die jou verzekert dat al je wensen in vervulling zullen gaan. Je krijgt de tijd om erover na te denken. Je hoeft niet meer te werken overigens. Fantaseer even zonder grenzen en praktische bezwaren. Als iemand jou over een jaar komt opzoeken, waar ben je dan? Hoe ziet je omgeving eruit? Met wie of wat voor soort mensen ben je? Wat ben je gewoonlijk aan het doen? Wat voor gevoel geeft dat alles jou? Ik zal de vragen nogmaals herhalen, maar ik zeg nog één keer en ik denk dat dat voor alle andere methodes ook wel makkelijk is. Anders moet je echt gigantisch snel schrijven. Pak even de tekst erbij. Dan kun je gewoon rustig op je schermpje even kijken wat de vragen zijn. Oké, ik doe ze in dit geval dan nog even over. Dus de tovervee die kom je op straat tegen en die verzekert dat alle wensen in vervulling zullen gaan. Als iemand jou over een jaar dan komt opzoeken, waar ben je dan? Hoe ziet je omgeving eruit? Met wie of wat voor soort mensen ben je? Wat ben je gewoonlijk aan het doen? Wat voor gevoel geeft het alles jou? En nogmaals, sta vooral even stil bij de laatste vragen en schrijf op welke gevoelens er dan boven komen. We gaan naar methode 3. Dat is vertrek voor een jaar. Deze methode koppelt je los van alle externe zaken die normaal gesproken jouw identiteit bepalen. Wie ben jij als al die zaken wegvallen? Welke belangrijke persoonlijke waarden bepalen hoe jij in het leven staat als de vertrouwde omgeving je gedrag niet meer bepaalt? Stel je eens voor dat je jouw familie, vrienden, werk, huis, woonplaats en land gedurende een jaar zou moeten verlaten. Beantwoord dan deze vragen. Wat zou dat veranderen aan de dingen die je nu belangrijk vindt? Welk werk ga je daar doen? Als je dan toch mocht kiezen, wat of wie zou dan meenemen uit jouw omgeving? Wat ga je missen aan huis of thuis? Wat zijn de eerste dingen die je gaat doen op je nieuwe plek? Dan gaan we naar methode 4. Die heb ik zelf verzonnen. Ik vind hem zelf wel eigenlijk goed. En dat merk ik in mijn praktijk ook, dat de meeste mensen zich hier een beeld bij kunnen vormen. Ook omdat het redelijk realistisch is. Het gaat namelijk om de Amerikaanse juryplicht. Ik weet niet of je die kent. Maar elke Amerikaanse burger heeft de plicht om beschikbaar te zijn als jurylid voor een rechtszaak. Je mag alleen maar weigeren door zwaarwegende argumenten. En dat is dus niet je werk of je gezin. Stel, ze gaan dit in Nederland ook invoeren. Jij krijgt een oproep om op te komen dagen als jurylid. Na de selectie blijf jij samen met een groep over. Het is een feit. Jij moet over een maand zitting nemen in de jury voor de duur van een rechtszaak en die is onbepaald. Ze hebben nog geen idee hoe lang de rechtszaak gaat duren. Het kan een maand zijn, maar het kan ook zomaar een jaar zijn. In die periode word je helemaal geïsoleerd. Contact met de buitenwereld is verboden. Dit omdat je niet beïnvloed mag worden door meningen of actualiteiten. Internet mag ook niet, kranten mogen niet, televisie mag niet. En binnen de jury mogen ook geen intieme relaties ontstaan. Alles om de objectiviteit te bewaren. In tegenstelling tot Amerika wordt je salaris wel doorbetaald. Je rekeningen kunnen dus gewoon betaald worden terwijl jij weg bent voor onbepaalde tijd. Je krijgt gelukkig een maand om je voor te bereiden voordat je weggaat. Beantwoord deze vragen. Welke dingen zou je in elk geval doen in die maand? Wat werd dan belangrijk voor je en wat minder belangrijk? Met wie wil je tijd doorbrengen? Hoeveel tijd? We hebben het nog steeds over die maand voorbereiding. Welk gevoel zou je dit opleveren? En deze vraag, welke spullen neem je mee? Hoe ga je daar vermaken? Je telefoon, iPad en andere apparaten met toegang tot de wereld zijn dus verboden. Stel dat je boeken meeneemt of iets om te kijken, bijvoorbeeld Netflix of films. Wat zijn dat voor boeken? Wat kijk je graag? Datgene wat je aantrekt in boeken of televisie zegt heel erg veel over je voorkeuren en behoeften. En daarmee ook over jou en je persoonlijke waarden. Als je kinderen hebt, wat wil je ze meegeven? Als je wat dieper wilt gaan, waar ben je bang voor? Beeld je in dat je eenmaal in het hotel bent. Want meestal word je in een hotel gestopt, om het even zo te zeggen. Dus je zit in een hotel en er is een ruimte waarin je met een groep kunt verblijven. Beantwoord deze vragen. De antwoorden zeggen echt heel veel over jou. Hoe ga jij je daar vermaken? Welke rol heb jij in de groep? Als je juryleden na afloop worden geïnterviewd, wat zullen ze dan over jou zeggen? Bij veel mensen werkt deze methode dus goed omdat het een scenario is dat redelijk realistisch is. Nu nog in Amerika, maar wie weet. Methode 5. Ik heb geleerd in mijn opleiding Ik zeg er wel bij, dit is een fijne methode sowieso om te doen. Maar ik zou hem absoluut combineren met een andere methode. Want hier zie je vaak dat er weinig emotie opgeroepen wordt. Pak een vel papier en maak daar kaartjes van waarop je je waarden opschrijft. De waarden die je dus uit de afbeelding of de lijst hebt gehaald. Probeer elke keer keuzes te maken. Dus je knipt ze uit en je legt ze neer. En maak elke keer keuzes, net zolang tot je een lijstje van 5 hebt. Je kunt bijvoorbeeld vragen stellen als, stel dat ik vrijheid uit mijn leven zou verwijderen. Hoe erg is dat dan? En dan zeg je waarschijnlijk, of dan hoor je jezelf denken, dat kan echt niet, dat heb ik echt nodig in mijn leven. Dat soort vragen kun je stellen om te kijken welke kaartjes kunnen eruit of kunnen naar een plek lager op de lijst. Dan methode 6, de laatste. En dat is, waar kun je echt van flippen? Dit is ook een goede manier om te achterhalen wat je belangrijkste persoonlijke waarden zijn. Een andere manier is dus om je er bewust van te worden wanneer je boos wordt. Wanneer je onmacht voelt of een andere negatieve emotie ervaart. Iemand die bijvoorbeeld als waarde rechtvaardigheid heeft, kan zich heel erg druk maken over situaties waarin mensen of anderen, waarin mensen of zijzelf onrechtvaardig behandeld worden. Als je mij steeds gaat vertellen wat ik moet doen en mij de wet wilt voorschrijven, dan ga ik bijvoorbeeld rebelleren. Dan kom ik echt in opstand. Je prutst dan aan mijn waarde, autonomie en vrijheid. Dan ontstaat bij mij het gevoel dat ik geen keuze kan maken, dat niet meer mag. Nou, wil je mij chagrijnig hebben, schrijf me dan die wet voor. In welke situatie heb jij het gevoel dat iemand of een situatie jouw persoonlijke waarde aantast? Beantwoord deze vragen. Wanneer word je echt boos? Waar kun je echt niet tegen? Wanneer voel je je machteloos? En waar word je heel verdrietig van? Ik zou zeggen, pak even de tekst erbij. Dat werkt veel beter dan, dat zeg ik wel, maar dat bepaal je natuurlijk wel zelf. Dan elke keer de audio herluisteren, mag ook. Ga er gewoon even voor zitten. En ik stel deze vragen in mijn praktijk vaak. En dan schrijf ik de antwoorden voor die mensen op, zodat ze makkelijk kunnen denken en fantaseren. Merk je heb je het gevoel, dat werkt bij mij ook goed. Ja, kijk dan even of je iemand in je omgeving kunt vinden die dit met jou wil doen. En misschien kun je het dan bij elkaar doen. En het helpt dat de ander dan echt exact opschrijft wat jij zegt. Je kunt het eventueel ook opnemen als dat makkelijker is. Maar het kan ook heel goed door het zelf te doen. Pen en papier of typen wat je ook wil, werkt goed om goed over je antwoorden na te denken. Veel plezier!